Ja, gemeente, dat zeggen we wel eens als het zo uitkomt. Je zoekt een bepaald artikel, een onderdeel van een apparaat. Je hebt al her en der rondgekeken. Je hebt het niet kunnen aantreffen. En dan wordt je gezegd, je moet daar en daar zijn. Daar kunt u het vinden. Dat is het enige adres dat u helpen kan. En dan valt er een naam. En er wordt een adres genoemd. En u vanmorgen voor ons een tekst. En er wordt gesproken over zaligheid. Nee, niet zoals wij mensen erover kunnen spreken. Als we iets ervaren dat we als heel prettig leven, dan zeggen we ook zalig. U kunt zo in het dagelijks leven om je heen horen. Als gesproken wordt van de zaligheid, waar de mensen het over hebben, is er nog de schaduw van. Het gaat over de eeuwige, de volle zaligheid. En wordt ons hier gezegd in onze tekst. En er is maar één adres voor. Er is maar weer één terecht. Wat er heel de schrift heen klinkt, wordt onomwonden in onze tekst gezegd. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, door welke wij moeten zalig worden. De allerindringendste en nadrukkelijkste wijze wordt ons voorgesteld, opdat wij in de enige naam, in de naam van Jezus, onze zaligheid zouden zoeken en vinden. Als we nadenken over onze tekstwoorden, let op drie gedachten. We zien hoe hier gesproken wordt van een enige naam, van een gegeven naam en van een noodzakelijke naam. We zien erop hoe gesproken wordt van een enige naam, een gegeven naam en noodzakelijke naam. Ja, gemeente, de tekst voor de prediking verplaatst ons naar het moment dat twee apostelen, Johannes en Petrus, gesteld zijn voor de Hoge Joodse Raad om verantwoording af te leggen. Als u terugbladert in het boek Handelingen, leest u wat er gebeurd is. Dat de beide apostelen waren opgegaan naar de tempel om daar te bidden. Dat is er iets om bij stil te staan. Opmerkelijk dat die mannen gegaan zijn om te bidden naar een plaats waar de moordenaars van hun meester hun werk deden. We zouden zeggen, je kan overal zijn, maar daar moet je toch niet zijn. Je hebt wel eens gemerkt wat het geloof doet als het gaat om de kerk. En als het gaat om de kerkgang, in het geloof kan je meer zien dan een ander. Kan gebeuren dat je in de kerk geweest bent, dat je iemand gezien hebt, terwijl die ander naast je er helemaal niets van gemerkt heeft. Die iets ervaren hebt van wat die psalm zegt. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met olie. Maar door hetzelfde geloof kan je ook over dingen en mensen heen zien. Kan je zien op de inzetting en de bedoeling van God. Dat je mensen met hun eigenaardigheden, met hun zonden en met hun gebreken uit het oog kan verliezen. En de apostelen kunnen we aannemen in dat geloof gaande naar de tempel, ziende op de inzetting Gods hadden bij de poort van de tempel een gehandicapt man aangetroffen die bedelend in de kost moest voorzien. Kreupel, zo lezen we aan beide voeten. En toen het duidelijk geworden was dat hen om een aalmoes te doen was, hadden ze gezegd, zilver en goud hebben we niet. Wat we u hebben, geven wij u. En de man, door de kracht van de Heer Jezus, door het geloof in hem, was overeind gekomen en huppelen van vreugde. Was die tempelplein opgegaan, zegt u maar. God had hem dat tempelplein opgestuurd. Als een levend toonbeeld van de kracht van de Heer Jezus. En door het alles heen, terwijl de mensen samen drom te zien wat er gebeurd was, hadden de apostelen het woord van God kunnen brengen. En velen waren toegebracht op de gemeente die zalig werden. En dan als dat beschreven is, dan lees je ook dat waar het woord van God zijn loop heeft, dat het gaat rumoeren, dat tegenkrachten komen los. Daarbij apostelen hebben het gemerkt, want Lucas heeft het ons geschreven, hoe dienaren van de overpriesters, zegt u met de tempelpolitie, naar de beide apostelen stoelen, hoe ze de handen in geslagen hebben en hoe ze in bewaring gezet werden om bewaard te worden op de dag van onze tekst, de verantwoording geroepen te worden door de Joodse raad. Als je dat leest, dan zeggen die twee mensen hebben hetzelfde moeten meemaken wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Je leest toch ook van hem dat handen aan hem geslagen hebben en die ook voor de Joodse raad terecht moest staan. Ziet u het? Je kan het vreemd vinden, kan indruisen naar wat je als mens begeert, maar toch is het waar. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Maar je mag ook ervaren, als de weg door de diepte gaat, dat het zo ontzettend mee kan vallen. U zit op de snelweg, waar u rijdt schijnt de zon. Voor u ziet u een bui. De lucht is zwart. U zegt, wat moet er van terechtkomen? U kan niet stoppen. U moet door. U zit midden in de bui. U zegt, hé, het is toch nog meegevallen. Dan hebt u wat een gisteren ervaart. Als in een bui komt van verdrukking. Het valt mee. Zegt u maar, de Heere valt mee. Wat die psalm zegt, wordt waargemaakt. Zijn goedheid straalt je toe. Zijn macht schraagt je in het lijden. Want de beide apostelen, als er twee eenvoudige Galileese mannen gesteld zijn voor die hoge Joodse raad, met vlakbij hen die man die genezen was geworden. En als ze moeten gaan spreken, als ze moeten gaan zeggen, door wat kracht of door wat naam heb ik gedaan, dan wordt die ene Petrus zo gesterkt, dat het woord van Jezus wordt vervuld. Dat wonderlijke woord. Wees niet bevreesd wat je spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden. Het is de geest van de Vader die in u spreekt. In Hebreeën 11 lees je het. Van de geloofsheden in de krijg. Niet ervoor. In de krijg sterk geworden zijnde. Dat er plekken wil God je helpen. En Petrus staand in de kracht van God. Gaat spreken tot die mensen en het ze zeggen. En je hoort liet door zijn woorden heen klinken. Zeg mensen, wat is dat vreemd? Dat er verantwoording worden geroepen over de weldaad aan een krank mens geschiet. Mag dat ook al niet? Iemand beter maken. Maar wilt u weten door wat naam of door wat kracht het geschiet is? Dan kan dit zomaar zeggen. Hij krijgt de gelegenheid. Het is de naam van Jezus Christus. Die Jezus, die jullie een paar maanden geleden uit de weg hebt willen ruimen. die Jezus door in het kruis hebt geslagen. De heerlijkheid van die Jezus komt zo heerlijk openbaar in die man die hier staat. Die Jezus is zo groot. Van hem is gesproken in de schriften. Hij is de steen door de bouwlieden, door u verworpen, maar van God zijn hoofd des hoeks gelegd. Deze Jezus is de fundamentsteen waarop het gebouw van Gods gunst bewijzen zal verrijzen. En daarom die Jezus hen aan te prijzen, om die Jezus hen aan te leggen, spreekt hij de woorden van zijn tekst. En de zaligheid is in geen ander. Hoort u het? Nu gaat hij spreken van de zaligheid. Nu gaat het niet meer over de gezondheid, de genezing. Hij gaat van het mindere naar het meerdere. Ja, gezondheid, dat is een groot iets. Je staat er zo weinig bij stil in het leven. En als je jong bent, dan spreekt het helemaal vanzelf. Als je gezond mag zijn, dan gaan en staan waar je wilt. Maar soms kan het gebeuren in een mensenleven, dat erbij bepaald wordt. U had van onbestemde klachten. U kwam bij de dokter. Er volgde een slecht nieuwsgesprek. De rust was u opgezegd. En later kwam u bij hem en toen zei hij: mevrouw, meneer, ik wil u niet meer zien. U bent ontslagen. U bent genezen. Dan kan het toch niet stuk in je leven. Zo in de kerk zit vanmorgen, zeg je, een wonder dat ik er zijn mag. Een wonder dat ik zo gezond ben. Ja, zegt hier Petrus. Maar er is iets dat gaat boven de gezondheid uit. Gezondheid, zegt u, de grootste schat. Er is een schat die er ver bovenuit rust. Je zaligheid, je redding, je behoud. Wie maakt zich daar nu druk om? Als je om je heen kijkt, de mensen hebben het druk met het werk, met sport en spel, met ontspanning. Maar wie denkt er aan de zaligheid, aan zijn of haar zaligheid? Ja, ik toch. Wij toch. We zijn toch in de kerk vanmorgen. In onderscheid van onze buren die ze nodig moeten uitslapen. In onderscheid van die ander die met zijn hondje erop uittrekt. Wij maken er ons toch druk over. Getuigen onze aanwezigheid al is. Mag het even omdraaien. Dat God maakt zich druk over onze zaligheid. Hij brengt ons hier. We hebben een God die is bewogen over mensen die niet bewogen zijn op zichzelf. Wat is dat dan precies? De zaligheid. Zalig worden. Och, er zijn er misschien ook in ons midden. Dat oude catechisatieboekje vroeger onder ogen gehad hebben. Voorbeeld der goddelijke waarheden. Er zijn zoveel andere boekjes overheen gekomen in deze dynamische tijd. Dat oude boekje, dat is geheel al terzijde gelegd. Maar er staat het in. Wat is zalig worden? Dat is verlost worden van het grootste kwaad. En gebracht worden tot het hoogste goed. Het grootste kwaad. De zonde. Onze ongelovigheid, onze afkerigheid, onze opstandigheid tegen God, de zonde, dat is een macht die zijn greep kan hebben. Het zit in, en toch te beheersen, de griep, dat zit in je, maar heerst en heeft mensen in haar greep. De zonde zit in ons en kan ons in een greep hebben, dat ons stuurt en leidt en dat. En die zonde, die bewerkt iets. Die macht van de zonde is ook de schuld. Och, wat zeggen de mensen, ook als u weet van de 10 geboden. Wat geeft het? Iedereen doet het. Is toch zo erg niet? Het valt wel mee. U komt in een supermarkt met uw karretje. Links en rechts pakt er te schappen. Dan komt u bij de kassa. Ongestoord kunt u inpakken. Komt u bij de kassa. Moet het hele karretje leeg. Tot die plak kauwgom op de bodem van het karretje aan toe. Zit die juffrouw. En die tikt alles aan. En in een grote tik. En dat is de rekening. Een mensleven. Ik duw mijn levenskarretje voor mij uit. Als de meneer van de supermarkt zegt, koop maar in, ga je gang maar. Mijn zaak moet lopen. God waarschuwt, pas op, weet waarmee ik bezig ben. Ik laat mijn karretje, maar dat grote pak kan er nog op bij. Dat enkel overtredingje, dat telt niet. Komt allemaal in mijn karretje. Weet u waar het naartoe gaat met de mensenleven? Weet u, er komt een afrekening. Dat het karretje leeg gaat in die supermarkt. Dat zo mijn levenswagen wordt leeggehaald. Tot het ijdele woord aan toe. God neemt ons zo serieus. Dat roept ons om rekenschap te geven. En zo kan een mens bezig zijn zonder dat hij het beseft. Om zich een schat te vergaderen. Een schat van toren. Dan zeg je, wat is de zonde? Dan een verschrikkelijk iets. Om daden van die macht en die schuld van de zonde los te worden. Als je te doen hebt met een God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En het is dan een grote zaak om gebracht te worden tot het hoogste goed. Dat je bij God komt. Bij je schepper. Dat het vrede is met God. Dat God als een vader voor je is. En kan stoppen in het leven van een mensenkind. Die bij God gekomen is. Maar dat zijn vaderlijke gunst zich koepelt over je leven. Dat er het leven is, het echt leven. Je weet dat knap niet af met de dood. Dat gaat door. Tot in de heerlijkheid, de eeuwige heerlijkheid aan toe. Was dan zalig worden een groot iets. Dr. Kolbrugge, u mag die naam meteen vergeten. Als hij tracht aan te geven wat het is, de zaligheid. Ik wijs u meteen op het, herinner u, om het u duidelijk te maken aan het tegendeel. En dan gaat dokter Kolbrugge een woord gebruiken. Het komt rechtstreeks uit de Bijbel. Maar ik zeg niet te veel. Als hij zegt, je kan buiten de kerk te pas en te onpas vooral horen. Maar wee de dominee die de preek noemt. Maar dokter Kolbrugge schuwde niet dat woord te gebruiken. Hij zegt, het tegendeel van de zaligheid is vloek, toren. En nu komt dat verschrikkelijk woord. Eeuwige verdoemenis. Het is dat je ver van het vriendelijk aangezicht van God verkeert. En het leven wegzinkt in tijdelijke en eeuwige jammer. En u, Petrus. Die zaligheid die zo groot is bij niemand anders dan bij Jezus Christus. De mensen kunnen wat verzinnen. De mensen kunnen wat proberen. Mensen kunnen zich aftobben. Je kan zo'n ernst aan de dag leggen, dat de mensen zeggen, als die er niet komt, dan komt er niemand. Je hebt zo goed voor je oude moeder gezorgd, daar heb je de hemel aan verdiend. Fabius. Godsdiensten, te kust en te keur, je ziet toch ook in Nederland. Er is zoveel te bieden op de reliemarkt, zoals ze dat noemen. Alle soorten godsdiensten van je vroeger hoorde en las in een platenboek. Zijn nu vertegenwoordigd in onze samenleving. Ik hoef u niet te noemen welke dat allemaal zijn. En nu komt hier Petrus. Mensen, alle wegen lopen dood. Als het gaat om de zaligheid. Alle gedachten breken stuk. Er is als erop aankomt. Maar één naam. De zaligheid is in geen ander dan alleen in Jezus Christus. En ik voel wel, dan komt er een vraag naar ons toe. Nee, nu gaat het niet om beschouwing te plegen over godsdienst A of godsdienst B. Waar al die godsdiensten mee te maken kan krijgen tot op je werk aan toe of in de buurt. Hoe kijk je aan tegen de islam? Wat boeddhisme? We laten het maar even rusten. Maar persoonlijk, wat onszelf betreft, hebben we het voor onszelf ontdekt. Dat als het op ons zaligheid aankomt, we bij de Heer Jezus moeten zijn. Als we zien op onszelf, als we overgelaten zijn aan onszelf, dat we enkel kunnen vertwijfelen, was het christelijk geloof. Een theoloog, niet eens behorend zo tot de gereformeerde richting, engere zin, die zei dit. Het is getrooste wanhoop, het is het. Ziende op mijzelf, kan ik enkel wanhopen. Dat ik het zie, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Al zou je nou, zegt die man, 40 jaar op de knie liggen om te bidden. Al zou je uitsloven voor goede doelen. Dan krijgt de mens ergens warm voor. Jij zou het doen. Hij zou na 40 jaar zeggen, o God, wat heb ik nu verdiend. En dan zou de Heer moeten zeggen. En dan komt er weer zo'n verschrikkelijk woord. De hel. Je hebt niets verdiend. De zaligheid is alleen in de Heer Jezus. In die Jezus. Die zijn het kruis geslagen. In die Jezus. Over mij hoeft het niet. O, dat weet ik al. Die Jezus wie zo voorbij kunnen lopen met het grootste gemak. Het is alleen in hem. En het is volkomen in hem. Wat wij niet kunnen. En niets. Als er op aankomt. Kan hij. Wat wij niet hebben. En wij hebben niets. Dat heeft hij. Het is niet te zeggen. Hoeveel schatten er in hem zijn. Als het gaat om de zaligheid. In hem is het licht. We zijn van onszelf zo blind als het gaat om de geestelijke dingen. Misschien zegt u het van jezelf, het is zo donker. Een mens, geeft hij met een adeling. Begrafenissen lijden, liep we terug. De dominee had heel zijn leven op het land gewerkt. Een mens is net als een mol. Heel zijn leven vroet de meester in de grond met zijn ogen. Als die dood is, zie met zijn oogjes open liggen. Een mens, we gaan de ogen open te laat. En nu dat die ogen gaan zien, wie geeft dat? Wie doet dat? Jezus doet dat. Hij was nog geen 20 jaar. Zat dat geestelijke vragen. Fundamentele vragen konden niet uitkomen. Is er nou eigenlijk wel een God? Als er geen God is, waar maak ik me druk over? Waar ik dan van het leven genieten? Maar als er wel een God is, en ik ontdek het straks te laat, wat dan? En in zijn nood en worsten kon hij maar één doen, roepen en bidden tot uw God. Die er met vraagtekens omgeeft. En toen is God gekomen. Hij is overgekomen. De jongen schreef het later neer. Dat uw God die sprak, dat het licht zou schijnen in de duisternis. En de kennis van hem gegeven in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Toen kwam er zoveel licht van boven. Toen ging hij zien wie God was. Ik denk dat God was. Ook de ontferming van God. De liefde in God. Ieder heeft wel eens wat. Je voelt het kort gedaan door die of door die. Je bent boos op dit of dat. Hij had het ook. Toen hij dat zag, smolt alle boosheid meteen weg. En toen hij aan jaren later op zijn sterfbed lag, lag hij niet alleen. Ik lig er in pijn. Nochtans zonder pijn. Want die God die zich aan hem geopenbaard had, was bij hem. Een licht. Jezus, wat kan die doen? Banden losmaken. Och, die zondebanden vind ik niet zo erg. Ik heb niet zo'n probleem mee. Voor die mooi vergulde ketentjes probeer eens los. Dat je taaie banden die mij vasthouden. En wat het ergst is, de boosheid, die houdt mij vast. En het allerergst, ik houd de boze vast. Wie maakt er los? Jezus maakt vrij. Mijn schuld, die zo groot is, hoe kom ik ervan af? Hij delgt onze overtredingen uit als een nevel. U gaat langs de rivier. U ziet dicht de nevel hangen. Half uurtje later komt u weer voorbij. Verdwenen. Zo kan hij mijn schuld wegnemen. Hij kan mijn leven vernieuwen. Koper, u kan poetsen. Het gaat blinken, het gaat glimmen. Blijf koper. Ik kan mijn leven werken tot en met. Maar evenmin als koper goud wordt, evenmin kan ik mijn leven vernieuwen. Jezus kan het. Een nieuw hart, een ander leven, nieuwe wegen wandelen. Ja, wat moet ik daarmee? Nu hoor ik dat. De zaligheid in Jezus. Wat moet ik? Petrus. Een poos terug, als u terugbladert in het boek Handelingen, leest u dat. De Pinksterpreek. Toen zei hij, en ieder die de naam van de Heer Jezus aan zal roepen, zal zalig worden. Je moet hem aanroepen, je moet erbij roepen. Net als Bartimeus aan de kant van de weg tot Jezus riep. Jezus, zoon van David, ontferm u mij. En toen stond Jezus stil. Die Jezus roept zelf ook. Hij roept ons. Wend u tot mij. Word behouden. Ja, zegt Peter. Het is echt het enige adres. De zaligheid is er geen ander. Want, en nu komt onze tweede gedachte. Om het nader hen en ons aan het hart te leggen. Gaat hij zeggen. Ik stel me voor, ik kijk aan tegen die gezichten van die mensen. Waar heeft die man het over? Dit is zo irreëel wat hij zegt. Dit slaat gewoon nergens op. Want, zegt Petrus, hoor toch toe. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. Dan zegt professor Van Hunnik, gegeven, dat is door God gegeven. Er is maar één naam door God beschikt, welke wij moeten zalig worden. Hij is door God aangesteld. Deze Jezus. U weet hoe Paulus spreekt. Die Paulus, als u liever leest, wat heeft die man een licht ontvangen, zouden we zeggen. Wat weet hij veel facetten van de heilsopenbaring naar voren te brengen. Maar één keer zegt, ik heb onder u voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar heb je het. Zo eenzijdig, zo preek ik. Want God heeft er maar één gegeven. Hoe moet ons leven zijn? Zo eenzijdig als de prediking van Paulus was. Dat het weten. Ik heb het niet. Heel de wereld schiet tekort. En kan het mij niet geven. Ja, zeggen de mensen tegenwoordig. Wat je doen moet. Je moet gaan zitten. Ga eens afhalen in jezelf. Denk er niet aan een God boven je. Ga eens afdalen in jezelf. En dan vind jij God. Als de oergrond van het bestaan in jezelf. Ja, dat kon Corijn ook nog zeggen. Keer in tot jezelf. Dan vind je God. Want die God heeft jou gemaakt. Dat het oog werkt. Is toch een wonder. De straat overkant steken zonder om te vallen. Heb je toch niet van jezelf. Een levend toonbeeld van de macht van God. Dat een indaal in mezelf. En zie bij het licht van het woord wat ik van mijn leven gemaakt heb. Hoe ik graaf, hoe mijn bederf ik in mij vind. Het is in mij niet. Het is ook niet in mij en in Jezus. Of in Jezus een beetje en in mijzelf een beetje. Het is in Jezus alleen. En God oordeelt over mij. Ja, hoe denkt God over mij? Nou, dat kan iedereen weten. Zijn mensen kunnen er wakker van liggen, zo'n ander ze geen gedag zegt, zou die boos op me zijn. Het stilt daar de mens over je denkt. Nu nooit bestilt, hoe denkt God over mij? Hoe denkt God over ons? Zoals wij denken over de Heer Jezus. Als de Heer Jezus ligt achter, dat zegt me niks, ik weet het, dat hoeft niet voor mij. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet. En wie de Vader niet eert, die wordt licht geacht als kaf. Ja, ik. Ik ben zo'n arme dobber. God kan niet anders dan op mij toornen. Ik heb er één houvast. Jezus. Sta mijn oog op tot hem. Hoe denkt God over je? Hij ziet in Christus ons. Altijd genade gaan. God heeft één naam onder de gegeven. Dat ja, ik vind het toch wel beperkt. Het betekent dus dat alle alle godsdiensten, alle ideeën worden van de tafel geveegd. En niet voor ons. We gaan er zelf ook aan. Maar voor die ene naam. Ja, zegt Peter, zo is het. Het is uiteindelijk maar één weg, één deur. Want moet u wel één er meteen bij zeggen. Die weg, of die deur, staat voor alle mensen open. Hoort u me wel echt? Want er is onder de hemel geen andere naam onder of voor de mensen gegeven. Jezus voor de mensen gegeven. Hij zegt, de Heer Jezus is gekomen voor mensen die hun best gedaan hebben. Uitgekomen voor mensen die er heel veel van gemaakt hebben. Er staat ook in, hij is gekomen voor kerkmensen. Ja, dan kunnen die kerkmensen zelf wel eens denken. Andere valt er automatisch buiten. Als je naar de kerk gaat. En natuurlijk moet je er zijn. Die dominee zei het zo tegen zijn kattengezant. Ga twee keer per zondag naar de kerk. Dan ben je dichtst bij de bron. Maar de kerk gaan zelf doet het niet. Je leest niet voor kerkmensen. Voor mensen van welke kleur of snit ook. Wat is een mens? Paulus zegt in een van zijn brieven. Zonde is tot alle mensen doorgegaan. Alle mensen zondaren. God heeft zijn zoon gezonden voor vijanden, voor rebellen. Ja, zegt Petrus hier. Hij heeft die ene naam gegeven. Een wonderschenk in Bethlehem gaf hij zijn zoon. Op Golgotha gaf hij zijn zoon in spot en smaad. En in de prediking van het evangelie, dan komt God weer. Met de onuitsprekelijke gave. Dan kan een mens, als bij het licht van het woord en van de geest ziet wie je zelf bent, te droom geholpen bent, dan kan je schrikken en dan kan je blind staren op jezelf. Kan het voor mij wel? Zoals ik het heb afgegeven, kan het niet. Dan kan het voor iedereen, behalve voor jou. En neem dan dit eens. Gegeven aan de mensen. Pak jezelf eens vast, zegt Luther, ben je mens? Ja, is dat voor jou gegeven, aan jou. Zeg, het is een bijzonder mens, dat staat er ook in Petrus of Paulus. Jij bent zo'n mens, er is een zaligmaker voor. Kijk, het is maar één vraag eigenlijk. Willen we die gave van God hebben? Preekt ik ergens, en zegt iemand in de kerk, dominee Blok, in Ridderkerk, die nam dan zo'n loosje. Zei, ik heb een horloge. Hier, mag je hebben. Als ik dat je zo geef, dan mag je het aanpakken omdat je het geeft. En als God nu komt met zijn onuitsprekelijke gave, hier heb je een zaligmaker, mag je die aannemen. Let er toch op. Er staat een vraag in de Bijbel. Het klinkt een beetje vreemd, zeker op de preekstoel. Er is een vraag in de Bijbel waar God zelf geen antwoord op weet. Hoe zullen wij ontbieden als op de grote zaligheid geen acht slaan? En dan Petrus, om het ons nog meer op het hart te binden, gaat u nog iets zeggen aan het slot van ons woord, een noodzakelijke naam. Een naam door welke wij, zegt hij, wij hier apostelen, maar ook wij allen, wij moeten zalig worden. Er valt woord dat lees zo weinig in de Bijbel moeten. Dus die kan echt niet horen. Misschien weer opgevoed, veel moest je door de week en soms mocht er veel niet. Het woord je moeten horen, begin ik al te stijgeren. Hier gebruikt Petrus. Het is het moeten der liefde. Zit een moeder aan een ziekbed van een kind. Vlakbij staan de medicijnen. Je lust het niet, zegt het kind. Moeder, je moet ze slikken. Anders kan je niet beter worden. Het moeten van de liefde. Je kan er niet omheen. Maar er is nog iets wat ons tegenklinkt als dat door welke wij moeten zalig worden. Onze gedachten mogen opklimmen naar boven. Het is het moeten van de raad van God. Het is omdat God in zijn eeuwige raad het zo bepaald heeft. Kijk, God heeft dit aangekondigd. En er konden mensen omheen. In Nineveh. 40 dagen. En dan gaat Nineveh wat. En God liet zich verbieden. Hiskia. God liet zich verbieden. Maar dit moet, het staat onwrikbaar vast. Dat wil je zalig worden, dan moet dat dat het geloof in de Heer Jezus, de Heer Jezus zelf, heeft de onwrikbaarheid van dat moeten ervaren. Sprak hij van zijn lijden en sterven. De Zoon des Mensen moet veel lijden. En toen kwam het dichtbij. En toen ging de Heer Jezus bidden. Of toch anders kon. Nee. Het moet. Het goddelijke moeten is onwrikbaar. En met eerbied gesproken, de Heer Jezus kon er niet onderuit. Hij heeft zich de Bijbel gehoorzaamheid geleerd. En nu komt die Petrus. Zo onwrikbaar is het, dat wil je zalig worden. God heeft een onverbrekelijk verband gelegd tussen geloven en het zalig worden door de Heer Jezus. Daar kom je niet onderuit. Waartoe wordt het dan geroepen? Zoals Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft, heb ik gehoorzaamheid te leren. Als God mij roept, is mijn Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, dat ik kom. Ja, de Heer Jezus dat leren, dat kostte de Heer Jezus wat. Hij zichzelf niet behaagd. Het was een stervensproces in de hof van Gethsemane. En zoals voor mij sterven, ik moet sterven aan mijn zelfhandhaving, aan mijn eigen waan, aan mijn verblinding. En ik moet leren om te vluchten tot Jezus, om te zien op Hem. Laten we elkaar oproepen. Laat ons ons wenden, inkeren tot onszelf, tot Hem in de gehoorzaamheid van het geloof. Laten we onze eigen naam ervoor over hebben, dat er maar één naam overblijft, die van de Heer Jezus Christus, dat die groot en heerlijk is, om die weg te ervaren, wat zalig worden is, dat nu de zaligheid al door ons heen kan stromen, dat we nu iets kunnen proeven en smaken dat de Heer goed is. En dat ik steeds meer heb te leren het geloof te beoefenen. Steeds meer te zien op de Heer Jezus Christus. Niets uit ons. Het al uit Hem. En als God het me geeft, ook eens een goed woord van de Heer Jezus tot een medemens te spreken. Wie die ook is. Is een islamiet of een boeddhist. Doet niet ter zake. Die ene naam is er ook voor hem. Want één naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Amen.